Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. In overleg met dominee Van Meijeren kunt u ook deze week nog meedoen met de enquête over de missionaire roeping van onze gemeente als onderdeel van het traject van de missionaire oriëntatie. Zie ook de weekbrief van deze week. Voor mensen die liever een papieren vragenlijst invullen, liggen er enkele exemplaren achter in de kerk. Er ligt ook een envelop bij, zodat u de vragenlijst anoniem bij mij of een van de andere kerkraadsleden in de bus kunt doen. Dat kan de gehele week nog. In de persoonlijke voorbeden denken we aan gemeenteleden die tijdelijk of permanent elders verblijven. We denken aan de heer De Rooij in revalidatiecentrum Erfenstaten in Houten en aan mevrouw Doudenhoop in de Schutse in Lopik. Als eerste lied zingen we uit weerklank Psalm 99 vers 1 en 4. Vers 1 begint met God is koning, hij sticht zijn heerschappij. En in vers 4 zingen we maak hem al te saam groot, verhef zijn naam. Na het zingen van vers 1 en 4 van Psalm 99 uit weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Weet je, laten we samen gaan zingen Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Psalm 93, vers 1. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkdom, God met heerlijkheid, bevestigt aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. We staan vanavond stil bij de voorzienigheid van God. En God houdt de schepping die hij heeft gemaakt in stand, en hij doet dat met zijn grote macht, waarvan we ook zingen in Psalm 93, het vierde vers. Psalm 93, vers 1 en vers 4 willen we samen zingen. Verbondenheid met de kerk van alle tijden doen we nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen vervolgens van Psalm 62, het eerste en het vierde vers, waarin we onze verwachting van God uitspreken die we hebben beleden met de woorden van het apostolicum. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heren, zo mochten wij met de woorden uit de psalmen tot u komen. Van u zingen, over u zingen. Over u die de God bent die regeert. Die regeert over hemel en aarde. En die ook ons eigen leven in uw hand hebt. Heren, waardoor we verwachting van u mogen hebben. Op u kunnen vertrouwen, op u aankunnen. Te midden van alle onstuimigheid van ons eigen leven, maar ook van het wereldgebeuren. Heren, want u bent God en u bent groot en machtig en sterk. En in uw grootheid, in uw macht, in uw scheppingsmacht, bent u geen God van veraf, maar een God van dichtbij. Die zich ook met ons persoonlijk inlaat. Heren, en ons leven wil dragen en omringen met uw zorg en met uw liefde. Heere, u hebt ons niet losgelaten, u wilt ons niet loslaten. En als wij kinderen van u mogen zijn door het geloof in de Heere Jezus, dan mogen we weten dat uw vaderlijke hand ons leidt en beschermt en voor ons zorgt, ook als het moeilijk is. Zelfs als het moeilijk is, ook dan bent u nabij. En Heer, wij mogen daar vanavond ook bij stilstaan. Naar aanleiding van uw woord en zoals uw woord uiteindelijk ook is onder woorden is gebracht in de belijdenis. En wij vragen of u zelf daarin in ons midden zult zijn en ons zult helpen om dat te begrijpen. Maar niet alleen om het te begrijpen, maar ook om het te geloven en ook om het onszelf toe te eigenen. Wie u bent en wie u voor ons persoonlijk wilt zijn. Heer, dat we zo ons leven voor het eerst of eens te meer in uw vaderlijke hand leggen. En zo ook met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. Zo dragen we elkaar aan u op. En bidden we u dat u ons nabij zult zijn in het spreken en in het luisteren. Maar ook dat u zelf door uw Heilige Geest in ons en onder ons werkt. Opdat uw woorden ook bij ons binnenkomen. En wij naar uw woord gaan leven, uit uw woord gaan leven. Ja, dat we voedsel mogen ontvangen om gesterkt te worden in het allerheiligst geloof. We bidden dat voor ons hier in de kerk, maar we bidden het ook voor degenen die met ons meeluisteren en meekijken. En bidden u zo om uw zegen, om uw leiding, om uw geest. En terwijl we dit vragen, zien we op onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in wie u zelf uw genadige hand naar ons hebt uitgestoken. In wie u zelf uw liefde aan ons hebt geopenbaard. In wie u zelf hebt gezegd, kom maar naar mij toe. Door hem mag je thuiskomen, bij de Vader. En daarom bidden we u dat u ons horen zult en verhoren in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is allereerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 50, de versen 15 tot en met 21. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament de brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente van Rome. En daaruit lezen we het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 39. Dus eerst lezen we Genesis 50, vers 15 tot 21. En vervolgens lezen we Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. We lezen in Romeinen 50 vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader, Jacob, dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van God, van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd. Wat sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak hij naar hun hart. Tot zover de schriftlezing uit Genesis 50 en we lezen dan verder in Romeinen 8. De versen 18 tot en met 39. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En dan willen we nu zondag 10 uit de catechismus lezen. Vraag en antwoord 27 en 28. Zondag 10. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? En het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn, en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Tot zover. Over Gods scheppingsmacht en over zijn zorg voor de schepping zingt ook Psalm 104. En we willen daarvan de verzen 14, 15 en 17 zingen. Psalm 104, de versen 14, 15 en 17. gemeente, toen Inge en ik gingen trouwen, toen kregen alle kinderen uit de klas van Inge een beker. En die beker was gemaakt door mensen in Rijssen. Die werkten bij een dagbesteding. En zelf kregen we als cadeau van hen ook een kan met een aantal bekers. En de mensen hadden goed hun best gedaan. Goede vorm, mooie bekers. En ze waren beschilderd met hun eigen schilderingen. Het was echt handwerk. Iets wat je in onze tijd niet zo heel veel meer tegenkomt. De mensen bij de dagbesteding hadden de bekers en de kannen met hun eigen handen gemaakt. Maar voor onze trouwdag moesten ze het allemaal ook weer uit handen geven wat ze hadden gemaakt. Dat was ook de bedoeling. Ze konden het niet voor zichzelf houden. Hun eigen creatie moesten ze daarom loslaten. En daar moest ik aan denken, want hoe anders is het bij de Heere God? We stilstaan bij zondag 10. Sta stil bij zondag 10 en bij de belijdenis van het eerste artikel van de apostolische geloofsbelijdenis, namelijk: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En vorige keer hebben we het gehad over de Heere God als schepper van de hemel en van de aarde. God heeft alles gemaakt. Hemel en aarde en alles wat daarin is. En ook onszelf, de mens. Maar toen God alles geschapen had en zag, zoals in Genesis staat, dat alles zeer goed was, toen heeft hij vervolgens niet, zoals de mensen van de dagbesteding, zijn schepping uit handen gegeven. Nee, het werk van zijn handen heeft hij vastgehouden. Hij heeft het niet prijsgegeven aan wie of wat dan ook, maar hij heeft het vastgehouden en hij is ervoor blijven zorgen. Hij heeft die verantwoordelijkheid niet aan iemand anders gegeven, hoewel we natuurlijk als mens wel de opdracht hebben gekregen om de schepping te bewonen, te bewerken en te bewaren. Maar daarmee heeft hij alles niet losgelaten. Hij blijft zijn schepping in de hand houden en hij blijft er voor zorgen. Hij blijft zijn schepping onderhouden. En daar gaat het over in zondag 10. En als we het hebben over het feit dat God alles onderhoudt, zijn schepping onderhoudt, en dat hij de hand in blijft houden, als we het daarover hebben, dan noemen we dat de voorzienigheid van God. De voorzienigheid van God, dat wordt ook gevraagd in de eerste vraag van zondag 10. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? En als we dan naar het antwoord op die vraag kijken, in vraag en antwoord 27 en 28... dan valt ons ook op hoe vaak dat woord hand erin voortkomt. Het handwerk dat hij heeft gemaakt, het werk van zijn handen, hij houdt het vast door zijn hand. En tot 3 keer toe wordt dan ook het woord hand in de catechismus genoemd. Allereerst als er staat dat God met zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht de hemel en de aarde en al zijn schepselen als door zijn hand onderhoudt en regeert. En vervolgens lezen we hoe hij aan die onderhouding, houding en regering van zijn schepping invulling geeft. Er staat dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. En tenslotte wordt in het antwoord op vraag 28 gezegd dat wij dankbaar, geduldig en vol vertrouwen in God mogen zijn en moeten zijn, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. En zo wordt tot 3 maal toe in de antwoorden duidelijk dat de Heere zijn werk niet uit handen heeft gegeven, zijn schepping. Hij blijft zijn schepping onderhouden en er de hand in houden. Het is anders dan met de bekers en de kan die de mensen van de dagbesteding in Rijssen hadden gemaakt. Ze moesten wat ze zelf hadden loslaten. En hebben wat ze gemaakt hebben nooit meer gezien. Dat is misschien maar goed ook, want de kan heeft het niet gehouden. Maar ze moesten het aan anderen overlaten. En ze moesten dan ook aan anderen overlaten hoe ze daarmee om zouden gaan. Maar dat is niet het enige. Ze hoefden er ook helemaal niet meer naar om te kijken. Ze hoefden er ook niet meer voor te zorgen. Het zou hen een zorg zijn wat ermee gebeuren zou. Dat was hun verantwoordelijkheid niet meer. Anderen mogen ermee doen wat ze willen. Dat geldt trouwens voor alle producten die worden gemaakt. Het wordt uit handen gegeven, hoewel als iemand echt met hart en ziel iets gemaakt heeft, dan kost het hem of haar denk ik wel heel veel moeite om het te verkopen. Maar goed, als je het eenmaal verkocht hebt, dan mogen anderen ermee doen wat ze willen. Maar bij God de Schepper van hemel en aarde is het anders. Hij blijft zich verantwoordelijk voelen voor zijn creatie. En hij neemt die verantwoordelijkheid ook. Hij laat niet los wat zijn hand is begonnen. Hij heeft de regie daarover gehouden. En hij zorgt voor zijn schepping en zijn schepselen. En de catechismus stelt dit in zondag 10 allereerst aan de orde, omdat we dit gewoonweg kunnen lezen in de Bijbel. We kunnen zelfs stellen dat als God niet alles in de hand zou houden, de schepping prijs had gegeven, om het zo maar eens te zeggen. Als hij had gezegd, ik heb alles gemaakt en nu trek me terug in de hemel, wat wel vroeger geloofd werd van de goden, en ook een stroming als het deïsme in de tijd na de reformatie, dus in de tijd van de 17e, 18e eeuw, werd gezegd van ja, God heeft alles gemaakt, hij is als een soort klokkenmaker, hij heeft de klok opgewonden en vervolgens heeft hij alles losgelaten. Nou, als dat zo zou zijn, dan hadden we zelfs de Bijbel niet gehad. Want we lezen voortdurend in de Bijbel dat de Heere zijn schepping regeert en verzorgt, onderhoudt en er de hand in houdt. Dat is een Bijbels gegeven. En daarom hebben de opstellers van de catechismus er 2 vragen concreet aan gewijd in zondag 10. Maar niet alleen omdat het in de Bijbel staat, maar ook om de gelovigen houvast te geven. En troost. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Nou, dit is onze troost, dat God zijn schepping niet heeft losgelaten. Dat hij er nog steeds de hand in houdt. Dat hij niet loslaat wat zijn hand begon. Tot troost en tot houvast, want dat hebben we nodig. Want we leven in een onstuimige wereld. De schepping, hoe mooi die ook is, tegelijkertijd is er heel veel aan de hand. Er gebeurt er ook van alles. Afgelopen week hebben we daar weer heel sterke staaltjes van gezien. Het optreden van de Amerikaanse minister van Defensie en de vicepresident 2 dagen later hebben Europa op haar grondvesten doen schudden. Jarenlang hebben wij gesteund op de Amerikanen en de veiligheid die zij door hun machtige leger wilden bieden. Maar nu staat dat allemaal onder druk. Er is een besef van onveiligheid. Maar we moeten niet denken dat wij de eerste zijn die iets dergelijks meemaken. Dat is van alle tijden en van alle plaatsen. Ook in de tijd waarin de catechismus werd opgesteld, was er in Europa sprake van grote beroering. Er was een geloofstrijd gaande tussen protestanten en katholieken. En het ging er hard aan toe. Er zijn heel veel doden bij gevallen. En de opstellers van de Heidelbergse catechismus, Zacharias Erzinus en Casper Olevianus, die wisten daar natuurlijk ook van. Ook al hebben ze zelf al die vervolgingen redelijk goed doorstaan. Maar ze wisten natuurlijk wel van hun geloofsgenoten, bijvoorbeeld Guido de Bret, die de opsteller is van de Nederlands geloofsbelijdenis en die in dezelfde tijd door de Spanjaarden werd opgehangen. Dat is natuurlijk niet aan hen voorbij gegaan. Zij kenden de omstandigheden die er in Europa waren, de roerige tijd waarin ons werelddeel zich bevond. Waarop het er wel leek alsof de duivel en zijn medestanders het voor het zeggen hadden. Maar te midden van al die onrust en van al die strijd vonden ze troost in het geloof dat God regeert en alles in zijn hand heeft. Het was hun tot troost dat de wereld waarin zij, waarin wij leven, niet aan de blinde chaos is overgegeven, maar dat de Heere in alles voor zijn schepping en voor zijn schepselen zorgt. En niet alleen voor de schepping als geheel of voor de schepselen in het algemeen, nee, ook voor de schepselen persoonlijk en voor de opstellers van de catechismus persoonlijk, voor ons persoonlijk. Want het was hun houvast dat hun leven, dat ons leven in zijn hand is. Met de woorden van zondag 10 wordt beleden dat God de regie over ons leven houdt. Wat er ook in ons leven zou gebeuren, God zal voor ons zorgen. Dat is de troost van zondag 10 voor de mensen die ons zijn voorgegaan, maar dat is ook de troost voor ons nu. Wat er ook in de wereld gebeurt, al vallen we steeds van de ene verbazing in de andere, sinds het aantreden van president Trump. Welke koers Amerika en Rusland ook uitzetten, hoe onzeker het ook allemaal voor ons is. Zij zijn slechts schepselen die zich niet buiten de wil van God kunnen beroeren en bewegen. Zij hebben niet de regie, maar de Heere God, Hij heeft de leiding. En wat voor de wereldgeschiedenis geldt, is ook van toepassing op onszelf. Wij zijn persoonlijk ook in Gods hand, in zijn vaderlijke hand. Ja, het is mooi dat er zo staat in de catechismus, in zijn vaderlijke hand. Het is ook niet onbelangrijk om dat te benadrukken. Gods vaderlijke hand. Het staat natuurlijk niet voor niets, want het gaat over de belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. En dat betekent volgens zondag 9, dat hebben we vorige keer gelezen en gehoord, dat de schepper van hemel en aarde de Vader is, de eeuwige Vader van Jezus Christus. Maar omwille van Jezus Christus is Hij ook mijn Vader. Hij is ook mijn Vader. En ik ben zijn kind. En ook dat is heel vertroostend. Wij zijn in zijn vaderlijke hand. Zo liggen de verhoudingen in het wereldgebeuren. Wij zijn geen poppetjes die in handen zijn van wereldleiders of van regeringsleiders of van wie dan ook. Nee, wij zijn in zijn vaderlijke hand. Hij is mijn Vader en ik ben zijn kind. Ik ben met heel mijn leven geborgen in Gods vaderlijke hand. De schepper van hemel en aarde, die alles heeft gemaakt en alles regeert en overziet, is mijn Vader, die de regie heeft over het wereldgebeuren, maar ook over mijn leven. Zodat nooit iemand anders het in zijn handen kan krijgen, wat er ook gebeurt. Zelfs de dood en de hel kunnen mij niet in handen krijgen met hun macht. Ik ben in Gods vaderlijke hand. Zo staat het in de Bijbel, en daarom is de tekst van zondag 10 in de catechismus opgenomen. Zodat we als gelovigen in Christus, wat betreft het wereldgebeuren en wat betreft ons persoonlijk leven, troost en houvast zullen hebben. Ik ben in Gods vaderlijke hand, omdat ik van Christus ben. Ja, dat zeg ik er wel even bij. Dat ik in Christus ben. Dat we als gelovigen in Christus zijn. Dat we dat dan mogen weten, dat we in Gods vaderlijke hand zijn. Want ook al bezoekt God ook de mensen die zonder Christus leven met zijn zorg en met zijn zegen. Anders zouden zij ook niet kunnen leven, zouden ze het niet uit kunnen houden. En heeft hij ook de leiding over hun levens? Daarmee zijn ze nog niet verzekerd van een goede afloop. Dat het goed afloopt, dat ik veilig ben in Gods vaderlijke hand, dat het uiteindelijk ook betekent dat ik behouden ben, dat mijn leven veilig is voor eeuwig. Ja, die garantie is er alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Als we Hem hebben omhelst als onze Heer en als onze Verlosser, ja, dan zal God ons voorzien van zijn vaderlijke zorg. Zelfs dwars door de dood heen in het eeuwige leven. Hij is om Jezus wil mijn God en mijn Vader. En God biedt houvast voor wie Jezus lief heeft en volgt als zijn Here en Heiland. Door Hem, door Jezus, is mijn bestaan in Gods vaderlijke hand geborgen. En heeft Hij heilzaam de regie over mijn leven. Zo belangrijk om dat erbij te zeggen. God is niet algemeen Vader, maar Hij is mijn Vader door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als ik dan geloof in de Heer Jezus, en er is niemand die vanavond hoeft te zeggen van, oh, dan hoor ik er zeker niet bij, want iedereen wordt opgeroepen om te geloven in de Heer Jezus, en er is niemand die hoeft te zeggen van, oh, voor mij geldt dat niet, iedereen mag tot de Heer Jezus Christus komen. Maar wie dan ook tot Hem gekomen is, die mag weten, ik ben in Gods vaderlijke hand, en zo vind ik bij God houvast. Hij heeft de regie over mijn leven. Mijn leven is in zijn hand. Hoe dan? Nou, daar gaat de catechismus ook verder op in. Dat wordt ook verder in zondag 10 onder woorden gebracht. Hoe God leiding geeft aan ons leven en hoe ons leven in zijn hand is. Maar dan moet ik er wel bij opmerken dat met name het antwoord op vraag 27... ook wel weer voor veel onbegrip heeft gezorgd. Daar wordt namelijk gezegd dat God met zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Ons toekomen. En de grote moeite die in de loop van de jaren is ontstaan, die mensen hiermee hebben, ligt vooral in het feit dat er ook wordt gezegd dat moeitevolle dingen, zoals onvruchtbare jaren, zoals ziekte en armoede, ons uit Gods vaderlijke hand toekomen. Bekend zijn in dit verband de woorden van de schrijver Maarten het Hart. In zijn boek Een vlucht regenwulpen omschrijft hij God als een sadist die zijn moeder met keelkanker, die met genoegen zijn moeder keelkanker heeft gegeven. Op grond van zondag 10, dat is natuurlijk een volkomen karikatuur, maar ook theologen hebben moeite met de formulering dat God ons de dingen die ons pijn en verdriet opleveren uit zijn vaderlijke hand ons doet toekomen. Dat zou betekenen dat rampen en moeilijke omstandigheden, ernstige ziektes, zelf door God gegeven worden. En persoonlijk begrijp ik ook wel dat mensen daar moeite mee hebben. Ik zou dan zelf ook liever met de bekende dominee Overduin, die het boek Hel en Hemel van Dachau heeft geschreven, willen pleiten om de formulering te veranderen. En niet te zeggen dat het uit Gods vaderlijke hand komt, maar dat God het kwaad ter hand neemt. Dat Hij ziekte en droogte en armoede ter hand neemt. Om ons daarin, om zijn kinderen, zo voor zijn kinderen te zorgen. En ik denk ook dat dit bijbelser is dan te zeggen dat de genoemde dingen uit Gods vaderlijke hand ons toekomen. Het kwaad komt niet uit Gods hand, maar Hij neemt het ter hand. En bijbelse grond vinden we daarvoor in de geschiedenissen die we gelezen hebben van Jozef. Waarvan we gelezen hebben in het boek Genesis. Jacob is overleden en zijn broers zijn bang. Door hen is Jozef immers in Egypte geworden, dat weten we allemaal wel. Gekomen, dat weten we allemaal wel. Ze zijn door hen is hij ontvoerd eigenlijk van zijn vaderlijk huis. Maar dan zegt Jozef tegen hen dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat hij wraak zal nemen. Ja, zij hadden inderdaad kwade intenties. Maar God heeft dat ten goede gedacht. God heeft dus het kwade dat de broers hadden bedacht ter hand genomen. Het kwade kwam niet uit zijn hand, maar het kwade heeft hij ter hand genomen en het tot iets goeds gemaakt. Hetzelfde vinden we ook in het hoofdstuk 8 dat we gelezen hebben van Paulus, in de brief van Paulus aan de Romeinen, waar hij schrijft: en wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En Paulus schrijft dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Alle dingen, dus ook de dingen waaronder we als gelovigen kunnen lijden. God doet ze meewerken ten goede. Hij neemt het kwade ter hand om het ten goede te keren. Dat is denk ik bijbelser om te zeggen dan dat het ons uit Gods vaderlijke hand toekomt. Maar ook al is dat in vele ogen een wat ongelukkige uitdrukking, de strekking van het antwoord op vraag 27 is zeker niet ongelukkig. Het antwoord wil alleen maar gezegd worden dat God alles onder zijn regie heeft. Niet de chaosmachten, niet de duivel of welk kwaad gespuis of welke kwade genius dan ook heeft het voor het zeggen. God zij dank van niet. Dan komen we er echt slecht van af. Nee, God heeft de regie. En daardoor kunnen we vol goede moed verder. En dan nog, dan besef ik dat ik daarmee niet alles gezegd is. Want ja, waar komt het kwaad dan vandaan? En hoe heeft God dat dan in de wereld laten komen als hij toch de regie heeft? Maar daar kom je zo niet uit. Het is ook lastig om daar een goed antwoord op te geven. Waar komt het kwaad vandaan? Waarom laat God het kwaad toe? Waarom gebeurt het? Waarom worden mensen ziek? Waarom gebeuren er rampen? Waarom zijn er oorlogen? Waarom is het zo'n strijd op de aarde? Ja, ten diepste kan niemand daar echt een antwoord op geven. Dan is natuurlijk de volgende vraag, maar waarom zouden we dan überhaupt nog vertrouwen in God hebben? Nou, ook hier is het weer van groot belang dat God zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Want ook al vindt het kwade plaats onder Gods toelating, God heeft er zelf ook onder geleden. Zijn eigen zoon heeft het allemaal over zich heen gekregen. En waarom? Er was maar één reden voor. Namelijk om ons te verlossen. En als God zo ver voor ons wilde gaan dat hij zelf wilde lijden, dan moet hij wel liefde zijn. Dan moet hij wel liefde zijn. En dat geeft mij vertrouwen om in hem te geloven. Ook al heb ik niet op alle vragen over het kwaad in de wereld een antwoord. Als hij de regie heeft, en die heeft hij, en als mijn leven in zijn hand is, en dat is zo, dan mag ik weten dat hij liefdevol regeert en dat hij ons liefdevol in zijn hand houdt. Omdat hij de God en Vader van Jezus Christus is. Omdat Jezus, zijn Zoon, aan het kruis gestorven is en voor onze zonde heeft geleden en al het kwaad van deze wereld over zich heen heeft gekregen. God wilde het allemaal dragen om ons te verlossen. Dan kan ik nog zoveel vragen hebben over het kwaad in deze wereld en hoe dat dan precies zit. Maar één ding weet ik zeker. Dat God het goede met mij voor heeft en dat hij bereid is om daarvoor tot het uiterste te gaan. Hij is daarvoor tot het uiterste gegaan. En zo mag ik weten dat mijn leven in Gods vaderhand is. In Gods liefdevolle vaderhand. Hij zorgt voor mij. Hij heeft de regie over ons leven. Maar niet alleen over mij, over ons als christenen, als gemeente van Christus. Maar de hele schepping is in zijn hand. Hij leeft en regeert. Hij heeft de regie. Wat heb ik nou aan die kennis? Wat heb ik daar nu aan? Nou, daarmee komen we bij de vraag 28 van de catechismus. waar precies diezelfde vraag wordt gesteld. Waarom is het voor ons van nut om te weten dat God alles geschapen heeft en door zijn voorzienigheid onderhoudt? Wat nut het ons? Wat voor nut heeft het? En die vraag naar het nut komen wel vaker tegen in de catechismus. En het antwoord daarop is drieledig. Kennis van de voorzienigheid is nuttig en nodig, opdat wij, zo zegt de catechismus, in alle tegenspoed geduld hebben. En vervolgens dat wij in voorspoed dankbaar zijn. En daarnaast dat wij in alles wat ons nog kan overkomen vertrouwen hebben in onze God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel zich ons van zijn liefde kan scheiden, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze zich niet tegen zijn wil kunnen roeren of bewegen. En het eerste is dus dat de kennis van Gods voorzienigheid zijn regie over en zorg voor de schepping en mijn leven mij dankbaar maakt. God maakt mij dankbaar. Een belangrijk punt. Dankbaar zijn. We zeggen het vaak tegen elkaar dat we soms vergeten te danken voor het feit dat we geen honger hebben, omdat er voldoende regen en zon is. Dat we de Heere danken mogen voor al het goede dat we in ons leven ervaren. Maar wat mogen de Heere ook niet dankbaar zijn voor de gezondheidszorg die we mogen ontvangen in ons land, waardoor de behandeling van ziekte mogelijk is en pijn kan worden bestreden en waardoor er ook een langere levensverwachting is. Dankbaar mogen we zijn omdat al die goede gaven die we hebben, we ook eigenlijk helemaal niet hebben verdiend. Jaren geleden is er een boekje verschenen van een rabbijn met de titel Als het kwaad goede mensen treft. En daarin wordt een verklaring gegeven over Gods omgaan met onschuldig lijdende mensen. Maar niet zo heel lang geleden werd er bij het Reformatorisch Dagblad een boekje meegestuurd met de titel Als het goede kwade mensen treft. En daar gaat het over Gods omgang met mensen die tegen hem in opstand zijn gekomen. Ja, dat is natuurlijk wel confronterend, maar het is wel waar. Door onze zonde hebben we geen zegeningen, maar straf verdiend. En toch ontvangen we zegeningen. En mogen we leven in zo'n welvarend land. En mogen we zoveel goeds ontvangen, terwijl we tegen God zoveel kwaad hebben gedaan. En daarom is er alle reden tot dankbaarheid, omdat we het allemaal onverdiend van de Heere God hebben gekregen, die ons regeert en als Vader voor ons zorgt. Kennis van Gods voorzienigheid, zijn zorg en zijn leiding maken ons dankbaar. Het volgende dat de catechismus noemt is dat de verkennis van Gods voorzienigheid ons ook geduldig mag laten zijn. Want ja, niemand vindt het fijn als het lijden zijn intrede doet, wat het ook is. Het liefst willen we zo snel mogelijk weer van de pijn en van de moeite af. En de vraag kan zich zomaar opdringen, wat heeft het toch ook allemaal voor zin? En we kunnen er zelfs opstandig onder worden. Maar Gods zorg en regie geven ons reden om geduldig te zijn. Te meer omdat Paulus in Romeinen 8 zegt dat God alles zal laten meewerken ten goede voor hen die God lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. En opvallend genoeg zegt hij dat nadat hij eerst heeft opgemerkt dat de schepping aan de zinloosheid is onderworpen en zij daarom zucht. Ze is aan de zinloosheid onderworpen en daarom zucht zij. En daarmee geeft hij aan dat het lijden in deze wereld in zichzelf zinloos is. Maar als God het ter hand neemt, dan zal het zin krijgen. Hij zal het laten meewerken ten goede. Dan ben ik wat dat betreft, als ik voor mezelf spreek, ook niet vaak beschaamd geworden. Dat ik me in moeilijke tijden wel eens afvroeg, waar dient dit allemaal voor? En waarom moet ik dit meemaken? Dat ik er moeite mee heb gehad dat God het me deed overkomen. Maar dat ik later moest zeggen, de Heere heeft het inderdaad ten goede gekeerd. Het is waar wat Paulus schrijft. God doet alles meewerken ten goede. Als ook Jozef dat mocht belijden. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. En daar mogen we aan vasthouden. Bij alles wat er in ons leven gebeurt. Oh, dat wil niet zeggen dat we onze nood niet bij de Heere zouden mogen klagen. Ook daar staat de Bijbel vol mee. Ik denk aan Psalm 42. Mijn God, waarom vergeet u mij? Roept de dichter uit. Het is helemaal niet erg als we dat roepen. Ik zou zeggen, doe het maar. Ga ermee maar naar hem. Want dan zal hij ook een andere uitroep in je hart leggen. Namelijk wat de dichter aan het eind van Psalm 42 zegt. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. En zo kan een mens geduldig blijven. Geduldig en dankbaar. Dat zijn twee dingen die de catechismus noemt, maar daar is nog een derde. Namelijk dat we ook vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben zoals dat ook in Psalm 42 naar voren komt. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Want hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Kennis van Gods voorzienigheid brengt ook vertrouwen in God met zich mee. Vertrouwen op onze getrouwe God en Vader in de hemel. In de zekerheid dat geen schepsel ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn. Dat ze zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Wat er ook gebeurt. Niets en niemand kan ons van zijn liefde scheiden. Zoals ook Paulus het schrijft in Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden. Nog krachten, nog machten. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. In Christus Jezus, onze Heere. Omdat God in hem niet alleen zijn Vader is, maar ook mijn Vader. Door hem heb ik het vertrouwen. De volste zekerheid dat ik me aan God kan overgeven. God verdient mijn vertrouwen, mijn volste vertrouwen. Sowieso, maar eens te meer omdat hij zich in Christus in al zijn liefde aan mij heeft geopenbaard. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is al mijn vertrouwen waard. Wat er ook gebeurt, in hoogte en diepte, ja zelfs in leven en in dood. Ja zelfs als de dood zich aandient, mag ik mij aan Gods vaderlijke hand overgeven en vertrouwen dat ik in zijn hand ben. Zoals bij die soldaat op het slagveld in de Tweede Wereldoorlog. Hij was nog maar 20 jaar, maar dodelijk gewond. En de legerpredikant kwam bij hem. En de jonge soldaat vroeg aan hem, is God echt zoals Jezus? En de predikant verzekerde hem ervan dat de enige God die er is, dat is de God die in Christus naar ons toegekomen is en om zich aan ons te openbaren en ons zijn liefde te schenken. En terwijl de predikant dat had gezegd en vervolgens voor hem bad, overleed de soldaat, 20 jaar oud. En het heeft bij deze predikant een onuitwisbare indruk gemaakt. Maar in de angst die de jongen had, werd het voor hem duidelijk door de woorden die de predikant tot hem mocht spreken. Ik kan mij aan deze Vader overgeven, aan deze God. Want die God aan wie ik mij overgeef, dat is Hij die zich in Jezus Christus aan ons heeft geopenbaard. Een andere God is er niet. Hij is mijn Vader. Amen. Wij gaan samen zingen lied 472 uit Weerklank, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 472. Nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor woord en daad. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde is bestemd voor de verwarming van de kerk. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt ze digitaal geven of bij de uitgang. Laten we samen nu de Heren danken en voorbeden doen voor elkaar. Laat ons bidden. O God van alle genade, Vader in onze Heer Jezus Christus, we danken u, o God, u die schepper van hemel en aarde bent, dat ons leven in uw hand mag zijn en dat daarvoor de doorboorde handen van de Heer Jezus zijn, die zichzelf heeft gegeven tot de volkomen verzoening van al onze zonden, zodat wij omwille van hem u mogen aanroepen als onze Vader die in de hemelen zijt. Hij die Christus Vader is, u die de Vader van de Zoon bent, u bent ook onze Vader. Met dat geloof mogen we leven En in dat vertrouwen mogen we de toekomst tegemoet gaan. Elke dag in uw hand geven, in uw hand weten. We danken u voor die wetenschap. Heren, en geef dat het ons dankbaar mag maken. Geef dat we ook geduldig mogen zijn. Geef dat we ook vertrouwen zullen hebben. Te midden van alles wat ons overkomt. En Heer, er kan het soms ook heel veel zijn wat over ons heen komt. Heer, aan verdriet en aan pijn en aan moeite. Dat we ons soms ook afvragen, waarom gebeurt het? O God, dan staan uw oren ook voor ons open. Dan mogen we met onze klacht bij u komen. We willen dan zelf ook overkomen. Met uw liefde en uw ontferming. Ja, met uw woord en met uw geest. Opdat dat vertrouwen wat de dichter van Psalm 42 mocht hebben. Dwars door alles heen. Waarin het ook uitroept, mijn God, waarom vergeet u mij? Dat hij toch aan het einde mag zeggen, maar de Heere zal uitkomst geven. Heer wil zo met een ieder van ons zijn. Die lijdt en die het moeilijk heeft, die verdrietig is. Maar Heer wil ook met een ieder van ons zijn. Die zegt, het gaat me ontzettend goed. Ik heb het naar mijn zin en ik heb alleen maar voorspoed en ik ben gelukkig. Heere, wat een zegen als we dat mogen zeggen. Maar geef dan ook dat we dankbaar mogen zijn. Dankbaar omdat alles wat we hebben gekregen, we het uit uw hand hebben ontvangen. En dat onverdiend, niet omdat we het ernaar gemaakt hebben. Heer, leer ons zo om ons leven in uw vaderlijke hand te leggen. En leer ons zo ook om op u te vertrouwen, ook in het wereldgebeuren waarin wij leven. Waarin er van alles aan de hand is. Heer, we ons afvragen, waar gaat het heen? U weet het, Heer, en door zorgen te maken komt er geen verandering. Alleen als we het aan u overgeven, ervoor bidden bij u. En u vragen, Heer, neemt u de leiding in het wereldsproces. Heer, en leidt u ook degene die zoveel te zeggen hebben. En zoveel het zo vaak voor het zeggen hebben. Heer, u die de harten van koningen neigt. Heer, u kunt ook mensen die nu heel machtig zijn, ook op uw weg plaatsen. Zij zijn ook altijd weer middelen in uw hand, Heer, om uw gang te gaan in de geschiedenis. En daarom bevelen wij zo ook het wereldgebeuren bij u aan. En bidden u om uw ontferming, om uw leiding. En we danken u dat we dat in vertrouwen mogen doen. Omdat u niet loslaat wat uw hand begon. Omdat deze schepping uw schepping is, die u nooit hebt prijsgegeven. Heer, we mogen zo voor elkaar ook bidden. We denken bijzonder aan degene die verblijven in verpleeg- of verzorgingshuizen. We denken aan meneer De Rooij en we bidden u om kracht voor verder herstel. We denken ook aan mevrouw Douw de Hoop en we bidden u dat u haar in haar hoge leeftijd ook nabij zal zijn. En dat ze mag leven in het vertrouwen van de enige troost die er is in Christus Jezus. En zo bevelen we hen in uw hoede. We danken u dat wij vanavond bij elkaar mochten komen. Danken u dat we uw woord mochten horen vanavond en ook vanmorgen. Wil zo uw woord zegenen, dat het zaad ook vrucht mag dragen in ons leven. Tot uw eer en tot ons heil. Heer, wij vragen dat van u, in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is lied 473 en we zingen daarvan alle versen. 473, alle versen. Ontvang dan nu de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.